Goedemorgen allemaal. Ik check even of dat het gelukt is met de PowerPoint.
Ja.
I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Ja. Dat is een oud lied. Oud, ja, best wel oud. En zingen we eigenlijk ook niet meer. Maar het is een bekend lied voor velen. I went to the enemy's camp and I took back what he stole from me. Binnenkort is het Pasen, zoals we allemaal weten. En het is feest van de overwinning. En vanochtend hoop ik dat we iets terug mogen pakken van wat ons af is genomen. Of ons. Eigenlijk het Koninkrijk van God is afgenomen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus vanochtend gaan we iets terug nemen wat aan God toebehoort. En we gaan ook reflecteren op ons leven. En, ja. Maar dit is een liedje van geestelijke strijd. Het is geen echte strijd dat we ergens naar een of ander kamp toe moeten en daar iets moeten gaan terugveroveren. Dan gaat het over geestelijke strijd. Daar willen we het vanochtend een beetje over hebben. Ja, en dan paaseieren. Wat heeft dat daarmee te maken? Dus op de afbeeldingen zie je een aantal gekleurde eieren die niet zo normaal gezien uit de vogel komen. Maar dit is duidelijk, als je dit ziet, dan heeft dat natuurlijk te maken met Pasen. Veel mensen die denken, als ze aan Pasen denken, aan dit. Ja, dat is natuurlijk zonde. Nou ja, zonde. Jammer zonde. Of is het echt zonde? Nou, daar is nogal een discussie over. Misschien terecht, misschien niet. Er is een laat ik het zo zeggen. Er is een beetje strijd omgaande. Hè? Kun je nou wel iets met paaseieren doen rond Pasen? Nou, wij doen het hier in de gemeente wel. Wij eten veel eieren. Dus ik zag wat er aan werd gekruist op de paasmaaltijd. Dan waren van de 5 maaltijden waren daar toch echt 4 die iets met kip of eieren te maken hebben. En ook gaan wij weer paaseieren zoeken met de kinderen. Dan weten jullie dat vast. Dat is een traditie. En je kunt zeggen, is dat een traditie? Of is dat een ritueel geweest dat wij eigenlijk los hadden moeten laten als christenen? En juist zo'n strijd wil ik vanochtend eigenlijk een beetje aangaan. En niet met elkaar of tegen elkaar, zeker niet tegen elkaar. Maar wat kunnen we daar nou mee? En de paaseieren zoeken, ze zeggen, je kunt het internet erop afstruinen, een boek over lezen, dat het te maken heeft met een Germaans ritueel, waarin ze eieren in de grond gingen stoppen voor afgoden, als vruchtbaarheidsritueel, zodat er een goede oogst zou zijn. En dat op basis daarvan het paaseieren zoeken en het kleuren van paaseieren is ontstaan. Nou ja. Anderen spreken dat weer hard tegen. Die zeggen, nee, dat echt het paaseieren zoeken en het kleuren van de paaseieren, ja, dat is komt uit het katholicisme. Dat heeft gewoon te maken met de vastentijd. En in de laatste week van het vasten aten we ook geen eieren. En de eieren die nog wel goed waren, die at je met Pasen. De eieren die niet goed waren, die ging je dan versieren en verstoppen. En dat is ook zo geweest, een hele tijd geleden. En daar komen we nu nog steeds uit zo'n soort, is het een ritueel of is het een gebruik? Dat zien we nu nog steeds. Oké. En vorig jaar, ik weet niet wie erbij waren, maar heeft Henriette dat compleet neergesabeld. Tenminste, het paaseieren zoeken, die zegt van dit is eigenlijk gewoon, dit doen wij ook. Want rood staat voor het bloed van Jezus. Blauw staat voor de hemel. Geel of goud staat voor het koningschap van de Heer. Groen staat voor nieuw leven. En zo kun je dat eigenlijk een beetje naar de hand zetten. Zoals eigenlijk de uitleg daarbij geven die je erbij wil. En dat doen wij ook gewoon. We pakken dat eigenlijk. We go to the enemy's camp and we took back what he stole from us. Ja. We noemen dit ook wel omdopen. Met een moeilijk woord kerstenen. Dus iets christelijk maken. En is dat erg of niet? Nou, de kerstboom is daar nog een groter voorbeeld van misschien wel. Ook mega grote discussies daarover. Kun je als een christelijke gemeente wel een kerstboom in de zaal hebben? Of kun je het thuis wel hebben? Daar weten we toch wel dat dat best wel een, nou, daar weten we wel de oorsprong van. Komt ook uit het Germaanse geloof. En dan gingen ze een eik aanbidden. En toen dacht in die tijd de katholieken van, nou, zodat ze God gaan aanbidden, of een heilige, dan zetten we daar gewoon een Maria-beeldje naast. En als ze dan toch komen om dat te aanbidden, dan wordt dat op een gegeven moment, gaan ze vanzelf bidden tot God. Dus dat is eigenlijk een beetje vermenging, zou je kunnen zeggen. Is dat goed of niet? Er is in ieder geval veel strijd om. En strijd in de Bijbel is best wel heel erg bekend. Jezus streed ook behoorlijk veel, gewoon in woorden strijden. En Paulus ook in de brieven. Van wat, ja, hoe moeten wij ons tot elkaar verhouden? En wie is eigenlijk dan de enemy, de tegenstander? En dat moeten we wel vandaag de dag echt heel goed op orde hebben. Hè? Van wie is onze tegenstander? Want het zou zomaar kunnen dat we tegen elkaar komen, tegenover elkaar komen te staan. Nou, en dat is niet de bedoeling. We mogen elkaar zeker kritisch bevragen. Maar we moeten geen vijanden van elkaar worden. Dus het leek me goed om daar vandaag iets mee te doen. Wetende dat Jezus, als hij het heeft over, of als hij zelf strijdt tegen anderen, dat hij dan wel ook zegt van, ja, ik ben de weg. Het is wel zo dat we niet, ja, we kunnen niet te veel gaan vermengen. Jezus zegt, ik ben de weg. Dus als het daarvan afgaat, dan hebben we te maken met een ander soort strijd. Als je begrijpt wat ik bedoel, dan hebben we het niet meer menselijke strijd, maar dan hebben we het over de strijd, de geestelijke strijd. Goed, vanochtend gaat mij het over het terugpakken van het volgende symbool. En als het goed is, zie je het verschijnen. Eentje terug. Deze. Namelijk de halve maan. En eigenlijk over de hele wereld, als je daar vraagt, wat heeft die halve maan, waar is dat een symbool voor? Dan is dat voor de islam. Ik bedoel, als wij nu hier niet dit kruis hadden, overigens, het kruis is ook niet echt een lekker symbool. Dat hebben wij als christenen ook gepakt en gezegd van, hey, dit is eigenlijk een symbool van onze redding geworden, het geloof. Maar als daar een halve maan had gehangen, verlicht, prachtig zo, in hout uitgevoerd, en die hadden we van de muur afgehaald, elke dienst. En er kwam hier een gast binnen en die ziet zo dat wij daar hier zo een halve maan aan de wand hebben hangen. Dan denken ze, wat is dit? Ben ik eigenlijk in een moskee terechtgekomen of in een kerk, toch? En vanochtend wil ik dat symbool terugpakken voor het koninkrijk met jullie. Die strijd, nogmaals, en we gaan nu ook in die zin strijden met de islam, zou je kunnen zeggen. Die strijd die is geestelijk. En ik ben zo blij met sommige bepaalde bijbelteksten die je echt als een soort zwaard erbij kan pakken. Elke keer als je iets in je leven krijgt wat daarvan toepassing is, dan komt die in je gedachten. En dat is Efeze 6, vers 10 tot en met 12. Ja, ik wil hem jullie voorlezen uit de MBV 21. Bekende tekst. Sommige teksten moet je echt altijd paraat hebben. Deze ook. Dus hou dit als een bril op vandaag. Het gaat niet tegen mensen. Efeze 6, vers 10. Ten slotte, zegt Paulus daar in de brief van de Efeze. Naar Efeze. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. Geestelijke strijd dus. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geest in de hemelsferen. Nou, deze tekst die kennen we als het goed is. En ik hoop echt dat jullie die altijd bij je dragen als je in strijd terechtkomt. Weet dat je niet strijdt tegen een mens. En als je dat wel doet, dan moet je daar weer van terug, moet je daarvan bekeren. Herkennen we dit? Herkennen we die strijd met mensen? Nou, als ik eerlijk ben, ik wel. Geregeld dat ik dan denk dat ik echt niet bezig ben met geestelijke strijd. Dan ben ik gewoon bezig met de roostermaker bij ons op school. Die een onmogelijke indeling heeft gemaakt dat ik van de ene zaal naar de andere zaal moet. Ja, ik sta voor de klas, dat weten de meeste van jullie wel, ook als gymleraar. En dan denk ik van, hoe dan? En dan denken, hoe hebben ze dit kunnen doen? En Ja, daar zit geen geestelijke strijd achter. Maar ik kan me wel negatief tot die ander toe gaan verhouden. He? En ja, of we moeten hier echt alleen maar heiligen hebben. Maar ik denk dat iedereen dat zal herkennen. Hoe snel niet zitten wij in de strijd met mensen? En dat is niet wat God van ons vraagt. Ook in de kerk kan het zo zijn, hè, dat je het ongelooflijk oneens bent met iemand. We moeten ons voor ogen houden, we hebben niet te strijden tegen mensen. Oké, met die bril op. Nou, dit symbool is deze van de halve maan, noemen ze ook wel de wassende maan. Dat is zeg maar een groei, hè, dus volwassen kennen we dat woord wel. En, dus deze maan was klein en dan wordt dus steeds groter. De maansikkel, nou, die staat voor de islam. En we kennen dit bijvoorbeeld ook vanuit, gek genoeg, het Rode Kruis. Wie van jullie is bekend met het Rode Kruis, Stichting het Rode Kruis? Zo weinig maar. Nou, mochten ze een keer langs de deur komen, prachtige organisatie die helpt, eigenlijk is een internationale organisatie die helpt mensen in als er strijd is. En dat is niet, en dat is een kruis. En dat is een omgekeerde vorm van de Zwitserse vlag. Daar is het ooit begonnen. En er was op een gegeven moment commentaar op. Want, kruis. Dus toen kwam er op een gegeven moment de vraag vanuit de islamitische wereld. Dat is al heel snel al gebeurd eigenlijk, jaren geleden al. Van, kunnen wij ook niet daar in plaats van een kruis een halve maan plaatsen? Dus kreeg je de rode halve maan. En in Israël, en ik denk dat velen van jullie dit niet weten, heb je ook het, de Rode Davidster. Wie wist dat? Is dit een afnemende maan? Oké. Voor degene die naar de podcast luisteren later, ik word hier vermaand. Het plaatje wat ik hier heb, is een afnemende maan. Ik denk dat het beeld, dat het versterkt wat ik vandaag wil zeggen. Eigenlijk, nee, daar kom ik zo op. Maar dit is dus een afnemende maan. Omdat die aan de linkerkant staat, is dat zo? En als die aan de rechterkant staat, de sikkel, dan is het een wassende maan. Een groter wordende maan. Oké. Het onderstreept zometeen mijn boodschap. Dankjewel, Harry. Maar in Israël, en ik weet niet wie van jullie dit wisten, maar daar heb je ook rode Davidster. En er zijn nog een aantal andere landen die hebben ook zo'n rode versie van het kruis. Alleen hebben ze bij Israël gezegd, van, om dan niet te veel verwarring te krijgen, mag dat alleen in Israël het symbool zijn. En de rode halve maan en het rode kruis over de hele wereld als bekend symbool. Oftewel, halve maan is voor de islam. En niet voor de christenen. Nou, ik denk van wel. Dus die gaan we terugpakken. Ik zou vandaag een andere betekenis graag aan willen geven. En elke keer dat we dat zien, dat we dan denken aan onze Heer. Ik wil met jullie lezen, en dat ga ik vandaag doen uit de Bijbel in gewone taal. Zodat het hele verhaal goed overkomt. En we niet te veel in de moeilijke woorden blijven hangen. Efeze 5, dus een stukje terug in deze brief die Paulus schrijft aan een gemeente om hen gewoon te leren van hoe moet je nou geloven? Ja, hoe werkt dat nou ook praktisch? Wat mogen we denken, wat mogen we doen? En lezen Efeze 5, vers 1 tot met 14. Als je een Bijbel bij je hebt, dan lees maar mee. Ik denk niet dat het op het scherm verschijnt, het hoeft ook niet. Ook zo'n brief was gewoon bedoeld om voorgelezen te worden, dus kunnen we nog luisteren? Ik hoop het wel. Ik lees de eerste 14 versen voor. En dit zegt Paulus dus aan de gemeente in Efeze. En probeer maar eens te kijken of dat je het beeld al ziet verschijnen. Efeze 5, vers 1. Jullie zijn Gods kinderen en Hij houdt van jullie. Volg daarom zijn goede voorbeeld en leef met elkaar in liefde. Zo leeft Christus ook. Hij hield van ons en hij is voor ons gestorven. Hij gaf zijn leven als offer. En dat was een geschenk dat God graag aannam. Jullie zijn Gods heilige volk. Probeer het ook maar op jezelf toe te betrekken. Dat kun je niet altijd doen met de brieven. Maar in dit geval hoor wat Paulus tot de gemeente van Efeze zegt. En luister ook wat daarin Gods geest ook nog tegen jou zegt vandaag. Jullie zijn Gods heilige volk. En daarom mag er bij jullie zelfs niet eens gepraat worden over verboden seks, onreine dingen, slechte verlangens. Doe niet mee aan domme en vieze praatjes. En maak geen vuile grappen. Je kunt beter God danken. Mensen die verboden seks hebben of toegeven aan hun slechte verlangens, zijn dienaren van afgoden. Bedenk goed dat er voor hen geen plaats is in de nieuwe wereld van Christus en van God. Slechte en ongelovige mensen zullen door God gestraft worden. Laat je dus niet door hen in de war brengen. Ze spreken niet de waarheid. Doe niet met hen mee. Want vroeger hoorden jullie bij het donker. Maar nu horen jullie bij het licht van de Heer. Leef als kinderen van dat licht. Want alleen in dat licht kunnen we goedheid, eerlijkheid en trouw. In goedheid, eerlijkheid en trouw groeien. Probeer dus steeds te bedenken wat de Heer van jullie vraagt. Het gedrag van slechte mensen leidt tot niets. Wat ze in het geheim allemaal doen, is te erg voor woorden. Doe er niet aan mee. Maar zeg er juist iets van. Het licht van Christus maakt zichtbaar wat goed is en wat slecht is. En als dat licht in je leven schijnt, dan kun je goed leven. Daarom wordt er bij de doop gezegd, kom uit het donker. Sta op uit de dood. Dan zal het licht van Christus in je leven schijnen. Tot zover dit stukje. Ik zou een nieuwe uitleg willen geven aan de maan. Als wij tot nu toe de maan zagen, dan dachten we misschien aan de islam. Of dat die afnemend is of wassend. Zo'n maansikkel behoort eigenlijk ook toe aan God. Want wie heeft de maan gemaakt? Uiteindelijk is dat ook maar door mensen bedacht, zo'n symbool, en daar betekenis aan gegeven. Als Jezus centraal staat in ons leven, en dat bezingen we hier, en dat belijden we hier. Als Jezus centraal staat in ons leven, en alles in ons leven draait om hem, dan is hij de zon. De zoon is de zon. En wij zijn dan, in dat voorbeeld, de maan. En wat een fantastisch christelijk voorbeeld is het ook. Dat wij dus de zon mogen weerspiegelen. Want dat is wat de maan doet. Er staat in vers 1, volg het voorbeeld van God. Volg daarom zijn goede voorbeeld. Deze wereld die is nogal donker. Je hoeft het nieuws maar aan te zetten en nou, kijk om ons heen. Er is zoveel leed en er is zoveel kapot. En wat is het doel van de maan? Draait die in dit voorbeeld? Draait die alleen maar rondjes om de aarde? Is die zo gericht op de aarde? Kijken we daarnaar? Of proberen we de roeping van de maan, daarvoor waar die aan de hemel is gezet, proberen we dat te doen? En dat is namelijk het zonlicht weerkaatsen voor de donkere plekken op aarde. We zitten in een proces en daarom is... Ik zei net al, en ik heb dat voor mezelf ook, we zijn echt niet perfect nog. Dat weerschijnen, dat gaat echt niet altijd goed. Staat in vers 8, eens was u duisternis, dat is dan uit de andere vertaling, eens was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. Wandel als kinderen van het licht. En Johannes de Doper, die snapte dit heel goed. Er is één tekst waarin hij bijna letterlijk het hier heeft over de maan, niet helemaal, maar wel dezelfde symboliek gebruikt. In Johannes 3 vers 30, dan komt er een discussie. Er is daar strijd. Er is daar strijd tussen leerlingen van Johannes en de leerlingen van Jezus. Strijd tussen mensen. Wie moeten we nou volgen? Wie is die Johannes nou eigenlijk? En Johannes die pareert dat, zeg maar, die zegt van joh, waar heb je het over? Hij zegt dan, hij moet, dan heeft hij het over Jezus, hij moet toenemen en ik moet afnemen. En probeer het eens te pakken voor jezelf. Jezus moet groter worden in je leven. En eigenlijk zelf moet je afnemen. Het kwaad in jezelf. Dat wat donker is, dat moet afnemen. Het is onze roeping om Gods licht te reflecteren voor de mensen om ons heen. Hoe gaat het daarmee? Lukt dat een beetje? Ik was dit zo aan het voorbereiden en ik dacht, ja, dat is wel mooi, want dat zou natuurlijk, ja, we weten dat. Maar hoe lukt dat? Gaat dat een beetje? Om Gods licht te reflecteren, is dat wat in ons leven al, ja, lekker op gang komt. En eigenlijk zou je gewoon die gradaties van de maan, zou je daar voor jezelf op kunnen plakken als symbool. Op dit moment, nou, ik weet niet, is dat misschien maar een klein randje nog waarin ik Gods licht reflecteer. En misschien mag je, nou ja, al een halve maan zijn. Of misschien gaat het op sommige momenten, dus met de maan ook zo, gaat het echt al heel goed. Hoe moeten we strijden? Nou, we zijn niet tegen moslims. We zijn hier niet tegen moslims. Moslims zijn mensen. God houdt van mensen. Hij heeft zijn leven ervoor over gehad. Dus als wij moslims zien lopen, hebben we dan afkeer? Nou, kan ik dit zo zeggen? Ja. Ik had dat wel. Als ik heel eerlijk ben, als ik over straat liep, misschien toch wel tot een paar jaar geleden, denk ik echt, als ik iemand, bijvoorbeeld een vrouw met een hoofddoek zag, dacht ik, nee, jammer. Als ik heel eerlijk ben, hè. En ik zag alleen de hoofddoek. Snap je? Ik zag de mens gewoon niet meer. Mijn strijd, was die dan tegen de islam? Was die tegen de machten van de duisternis? Nou, hoe gaat dat met het licht verspreiden? En op het moment dat we dat een beetje beseffen, dan kunnen we misschien mensen ook weer gaan zien als mensen. Ze zitten zelf ook in een proces. Eens was je, ben je duisternis geweest. En, ja, nu mogen we in het licht mogen we staan. Nou, God reflecteren. We zijn niet tegen moslims, wel tegen de machten die erachter gaan. En we kunnen gewoon niet altijd alles omdopen in ons leven. Er zijn zaken die kunnen het licht gewoon niet verdragen, zeggen we dan in onze taal. Die zijn gewoon niet oké. En dan kunnen we niet in één keer een christelijk sausje overheen plakken en zeggen van ja, maar nu is dat. Ja, dan hebben we het over de echte grove dingen in het leven. Dan kunnen we niet zeggen van ja, maar dat noemen we dan nu even zo en dan is het in één keer wel goed. Nou, ik wil de woorden hier eigenlijk niet noemen zomaar. De echte zware zonde. Als we dat gaan vergoeilijken, zeggen van, ah ja, joh, maakt niet uit. We pakken dat. Of we gaan het laten vermengen met het pure, de weg. Hè? Jezus zegt, ik ben de weg. Ik zag een deel van een documentaire, stond bij ons thuis aan, ging over een sekte hier in Nederland. Waarbij echt een vermenging is gekomen van echte christelijke boodschap. Ik vond het echt wel, er waren echt een aantal echt goed christelijke boodschappen. En reïncarnatie. Nou, reïncarnatie, dat kennen we vanuit het hindoeïsme. Dat is het terugkomen in een ander lichaam. En het was zo vermengd, dat zat gewoon echt in die vorm van religie. Ja, dat is niet wat de Bijbel ons leert. En dat kunnen we dus ook niet gaan vergoeilijken of accepteren. We mogen het woord van God gebruiken als zwaard om dat te pareren. Jezus deed dat ook toen hij verzocht wordt in de woestijn. Dus ga geen kwaad goed praten. Laten we ook geen vermenging krijgen met geloven of met zienswijzen die echt tegen God ingaan. En laten we kijken naar hoe Jezus op een meesterlijke manier dit pareert. Daar wil ik mee afsluiten. Of in ieder geval dat is het laatste tekst die we gaan behandelen. En dat is in Matteüs 22. Jezus die krijgt een pittige vraag. En is daar strijd gaande tussen de fariseeën en hem. En er wordt zo'n muntje zoals hier wordt vertoond. Of in ieder geval, er wordt een vraag daarover gesteld. Dit is een denari. En dat was in die tijd was dat gewoon een muntje. Ik dacht dat het stond voor een dagloon, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Ja, ik krijg een bevestiging van Jan. Het is een dagloon. En dat was, die hadden altijd dezelfde, hetzelfde gewicht en dezelfde vorm. En er stond dan het hoofd op van, van de keizer op dat moment. Overigens, dat gewicht werd op een gegeven moment later aangepast. En er was een denari één keer minder waard. Maar dat is nog een grappig verhaal wat je een keer moet onderzoeken. Maar Jezus wordt hier eigenlijk bevraagd met een verzoekvraag. Echt van om hem te pakken. Ze zeggen dan, moet je de keizer, moet je nou belasting betalen aan de keizer? En ze wisten eigenlijk dat hij natuurlijk geen fan was van het idee dat er een keizer is die de hoogste macht heeft. Dat wisten ze al. Dus als Jezus zou antwoorden van ja, je moet belasting betalen. Dan, zegt, ja, dan ben je toch eigenlijk de keizer aan het dienen. Als hij zegt, hey, je moet geen belasting betalen. Ja, dan was die, werd hij opgepakt vanwege dat hij de keizer niet eerde. En Jezus die pareert dit meesterlijk. Hij zegt in Matteüs 22, geef aan de keizer wat voor de keizer is en, en aan God wat hem toebehoort. En vlak daarvoor stelt hij dan de vraag, wat zie je hierop? Welke afbeelding staat erop? Wat is het onderschrift? En dat is het onderschrift van de keizer. Dat is de keizer die op dat moment heerser was. En hij zegt, wat zie je erop? Dat is de afbeelding van het gezicht van een mens. En dan zegt Jezus, geef nou aan God wat hem toebehoort. Eigenlijk. Betaal maar belasting, prima. Maar geef zelf je hele leven. En ook de keizer, die zou moeten weten dat zijn hele leven toebehoort aan God. En eigenlijk is dus de oproep ook vanochtend om niet een deel te geven, maar ons helemaal. En ons uit te strekken naar, nou ja, eigenlijk een volle maan te worden. Hem helemaal te weerspiegelen. En als we in strijd komen, altijd door te hebben dat het niet gaat om de mensen, maar om de strijd daarachter. Ik wil vragen dat jullie met mij daarvoor in gebed gaan. Omdat om dit te kunnen doen, om dat onderscheid te kunnen hebben, ook tijdens een emotioneel gesprek met iemand, misschien wel, of tijdens als je echt van standpunt verschilt, dan hebben we echt Gods vrede nodig, zijn rust. We hebben creativiteit nodig, zoals Jezus dat nu deed, om een verhaal een andere kant op te buigen. Om te zeggen van, hé, maar weet je, misschien wel als we met een moslim in gesprek mogen gaan, dat we het ook mogen hebben over de maansikkel. En eigenlijk dat we vanaf nu de maan gaan zien als een symbool van gebed. Echt dat je nu, als je naar de maan zou zien, dat je denkt, wauw, dat je mag verwonderen over wat mooi dat u ons die maan heeft gegeven. En dat we dan mogen bidden. Zullen we dat samen doen? En Vader, zo dank u voor uw voorbeeld, Heer, dat u uw zoon heeft gegeven. Heer Jezus, we danken u dat u heeft laten zien. Ook zelf eigenlijk een maan bent geworden, een licht in de nacht. Heer, dat u ons heeft laten zien hoe we moeten schijnen naar de mensen om ons heen. Heer, maar dit kan bij een gewoon verhaal blijven, Heer. Maar we willen u vragen dat u dit persoonlijk wil maken in ons leven. Dat we echt de mensen mogen zien om ons heen. Dat we zonder oordeel naar hen mogen kijken. Voorbij het masker of voorbij de pijn waar iemand mee loopt. Je wilt ons helpen om niet de strijd met hen aan te gaan. Heer, dat we het voorbeeld van uw zoon mogen gebruiken. We hebben dat zo nodig. De wereld heeft dat zo nodig. Je wilt ons de creativiteit geven, de woorden, de inspiratie om gesprekken goed te voeren. Heer, dat we in ons hart mogen, ja, uw woord mogen meedragen. Heer, en ik wil u bidden of dat u ons wil openbaren wat er in ons hart duister is. Wat we nog niet in het licht hebben gezet. Dat op dit moment dat heel persoonlijk aan u mogen, naar u toe mogen draaien. Ons mogen bekeren. En net zoals de maan draait, Heer, dat we mogen draaien naar u. Om in uw licht te staan. Om volledig in uw licht te staan. Heer, geef ons onderscheidingsvermogen. Om terug te pakken wat voor u is bestemd. En om weg te houden wat niet bij u hoort. In Jezus' naam. Amen.